Ja, guten Morgen. Es ist schön, mit Juli hier zu sein diesen Morgen. Und ich will graag mit Juli Ephesius bekijken. Und über de Hoofddoelstelling van God praten. Dus wat is Gods doelstelling? En ik denk dat kan je zien in elke document van de Bijbel, dit boek. En dus ook in Ephesius. Dus als jullie graag willen kijken met mij. Ephesius, hoofddoelstelling van God, is communicatie van vrede door de Heilige Geest. Dus de doelstelling van de schepping. God maakt de mensen niet omdat hij zich eenzaam voelt en mensen nodig heeft. God heeft geen mensen nodig, maar God is vol van liefde. En zijn doelstelling met de schepping is om zijn liefde te delen, om een vredesrelatie met mensen te hebben. Dus gemotiveerde hoofdmotivatie is liefde. En de doelstelling is vredesrelaties door liefde. En dat kan je zien vanaf het begin van de Bijbel tot het einde van de Bijbel. En dat kan je zien in elke document van de Bijbel, elke brief, elke boek van de Bijbel. En dat wordt gerealiseerd door de Heilige Geest. Dus God is Vader, Zoon en Heilige Geest. We zien de Vader, God de Vader die alles plant. En de Zoon die op aarde redding realiseert. En redding betekent restauratie, herstel van een vredesrelatie met God. Mensen zijn door de zonde, vanaf de val van de zonde, niet meer in een vredesrelatie met God. En vanaf dit moment dat de mensen hebben besloten zonder God te leven, niet in een vredesrelatie, maar zonder God, dus in een toestand van oorlog met God te leven, tegen God. Niet zijn heerschap, koningschap aan te nemen. Niet te willen dat God regeert in hun leven. Hebben de mensen besloten zonder God te leven en zelf God te zijn. Dus de zonde van Adam en Eva bestaat niet in het feit in vrucht te eten, van wat God heeft gezegd, je mag niet van deze vrucht eten. Dat was een kans, een gelegenheid om liefde, een liefderelatie, vredesrelatie met God te leven. Om te zeggen, ik beslis elke dag te doen wat God wil. En ik weet wat God wil, omdat God heeft gezegd wat hij wil en wat hij niet wil. Dus de boom in het midden van Eden is een kans, een beslissing, een mogelijkheid voor de mens om op Gods liefde te reageren en te zeggen, ja, ik wil met God leven en ik wil onder zijn koningschap leven. Ik wil dat God koning over mijn leven is. Adam en Eva, beide elkaar, voor elke individueel beslissen te zeggen, oké, ik weet wat God wil, maar ik beslis het niet te doen. Ik wil over mijn eigen leven bestemmen. Ik wil niet meer dat God bestemt over mijn leven. En dus, ze breken met een vredesrelatie. Vredesrelatie met God betekent, God is mijn redder. God is mijn vriend, maar ook God is mijn baas. Beide. En in relatie met mensen is het ofwel mijn vriend, ofwel mijn baas. Maar wie kent mensen die zeggen, ja, dat is mijn baas, dus dat is niet mijn vriend. Of dat is mijn vriend, dus dat is niet mijn baas. Dus met mensen werkt het moeilijk. Maar met God is het wel mogelijk om te zeggen, God is mijn beste vriend. Ik heb mijn meeste vertrouwen in God meer dan in alle mensen. En God vertrouwt mij ook, heeft vertrouwen in mij. En op dezelfde moment te zeggen, en omdat ik deze vredesrelatie met God heb, doe ik ook wat God wil. Beide zijn realiteiten in een volledige vredesrelatie. Dus iemand die God alleen als vriend wil, kan nog geen volledige vredesrelatie met God hebben. En iemand die God als baas ziet, maar niet als vriend, kan geen volledige vredesrelatie met God hebben. Beide samen, beide aspecten samen maken dat we een volledige vredesrelatie met God kunnen hebben. En dus Paulus schreef aan de Efeziërs. En we kunnen zien vanaf het begin, als jullie kijken, brief van Paulus aan de Efeziërs, met een beetje muziek. En dus, zoals altijd, beginnen de brieven met de hoofddoelstelling van God, die de hoofddoelstelling van de schrijver van de brieven zijn. Dus de schrijvers, de Bijbelse schrijvers, zijn helemaal akkoord met Gods doel. En dus ze communiceren direct, expliciet, in elke brief, op het begin en op het einde, in de inleiding en in de conclusie, beschrijven ze duidelijk, wat wil God eigenlijk in ons leven? En dus, het wordt altijd herhaald. En dan zien we op het begin, inleiding, groet. Groet die een communicatie is van Gods doelstelling in ons leven. Het belangrijkste. Inleiding, conclusie. En dan ontwikkeld in de hoofddeel. In elke document van de Bijbel werkt het zo. Dus op het begin schrijft hij van Paulus. Door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze. Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Dus we hebben regelmatig op het begin God de Vader en Jezus Christus. Dat is de basis voor een vredesrelatie met God. God is geopenbaard op het begin in de schepping als God. En dan zien we later in het Oude Testament komt in Christus bij, een gezalfde van God. En de mensen denken, ja, een gezalfde van God, oké, dat is een goede koning, dat is een mens, is een goede koning, denken ze eerst. Hè? En ja, natuurlijk, dat is een goede koning, ja, maar dat is meer. Omdat de beste koning kan niet echt volledig en 100% zo zijn als een perfecte koning moet zijn. Omdat een perfecte koning moet God zijn. Alleen God is een perfecte koning. En dus in de openbaring hebben we eerst God en dan komt ja Christus, de gezalfde koning, bij. En dan hebben we een priester. Ja, maar de beste priester is toch niet die beste priester. Het is niet een perfecte priester. Omdat de perfecte priester moet God zijn. En dan hebben we een zoon van God. Ja, Adam en Eva zijn kinderen van God. Oké, en dan hebben we een volk van God, Israël. Ja, zijn de zonen van God. Is de zoon ook in enkelvoud? De zoon van God is Israël, het volk van God. Maar de zoon is niet een perfecte zoon. Hoe kan een zoon perfect zijn? Ja, een zoon kan perfect zijn alleen als hij God is. Geen andere zoon van God kan zo perfect zijn als God zelf. Dus de zoon van God moet toch God zelf zijn. Dus we hebben een ontwikkeling, meer en meer in de Bijbel. En dan komen we en zien, ja, God eigenlijk is God. Ja, God is God, maar Christus is ook God. En de zoon is ook God. En dan hebben we nog de hele geest. Vanaf de schepping hebben we Ruach. De hele geest schept, werkt. Werkt de plan van God uit. Dus een schepper. En dus we komen tot een idee om te zeggen, God is alleen één God. Er zijn niet drie goden, niet vier, niet twee. Het is één God. Maar de manifestatie en hoe God werkt is, ja, kunnen we zeggen, Vader, Zoon, Heilige Geest, of andere woorden gebruiken. Maar in Christus is de redding gerealiseerd op aarde. Zonder Christus geen redding. sondern død en forræsing von Christus hin redding. Nieder in det oude testament en nieder in det nye testament. Christus ist die Basis für alle Redding, für alle Menschen, für alle Täter. Dus, als Christus nicht kommt, kann er kein Redding sein in het oude testament. Omdat die Tieropfers sind geen echte Basis für Redding. Dat is een hulp voor geloof in de vergeving van God. Een hulp van geloof dat ja gebaseerd op vergeving, oké, is God gerecht en dus er moet ook straf zijn voor de zonde. En dat is vervuld in Christus. En dus dat is voor Joden en niet-Joden. En dus in de eerste eeuw hebben we een conflict, sociale conflict tussen Joden en niet-Joden, tussen verschillende groepen, mannen en vrouwen, slaven, meesters. En Paulus zegt, oké, jullie zijn verschillende groepen in de kerk. En verschillende individuen. Dus ook indien jullie van dezelfde cultuur komen, zien jullie toch nog conflicten. Tussen man en vrouw, in die zin, tussen een en de andere, ook zelf als ze van dezelfde cultuur zijn. En Paulus zegt, dat is niet Gods doelstelling. Gods doelstelling is vredesrelaties. En dat is mogelijk in Christus. Omdat Christus de objectieve en volledige basis is, zodat er volledige vrede kan zijn tussen mensen die in Christus zijn. Omdat de mensen die in Christus zijn, leren volledige vrede in Christus kennen. Vergeving van zonden en restauratie van vredesrelatie. Een perfecte relatie met God leidt tot het begrip, hoe kan ik met andere mensen ook een perfecte vredesrelatie hebben? Dat leren we in onze relatie met God. Dus als we geen relatie met God hebben, kunnen we niet van God leren hoe dat werkt om vrede met andere mensen te maken. En dus Paulus zegt, ja, dat is de doelstelling. God wil dat wij vrede hebben. Vrede met God en met de mensen. En dat is een vrede die komt van God. God realiseert vrede. En ons taak is medewerkers te zijn met God. God, zonder God geen vrede. Zonder het werk van God geen vrede. God realiseert vrede tussen de mensen, maar alleen tot het punt dat de mensen medewerkers zijn. Zonder God is er geen vrede. Met God is er vrede als we medewerkers zijn. En tot de punt dat we medewerkers zijn. Dus zelf in Christus hebben verschillende mensen, groepen en ook individuen van mensen, hebben een verschillende intensiteit van vrede met God en met de mensen. Relaties zijn dynamisch. Dus elke relatie is anders. Maar er zijn mensen in Christus die hebben een betere vredesrelatie met God dan anderen. En er zijn mensen binnen de kerk die hebben een betere vredesrelatie met deze mensen dan andere mensen. En dus de doelstelling is God. En dus het gaat over het groeien als we een vredesrelatie met God hebben en met de anderen. Perfect. Maar God is aan het werk door de hele Geest om vredesrelaties te incentiveren. Het gaat nog dieper. Niet alleen vrede of niet. Ja, dat is niet alleen vrede of niet. Het gaat over, ja, tot welke punt? Hoe diep? En dus, dat heeft te maken met ons ervaring van vrede. Als we in oorlog zijn met mensen, hebben we in ons hart ook geen vrede. Als we in oorlog zijn met God, is er in ons hart geen vrede. We kunnen denken, wij hebben gelijk en God heeft niet gelijk, of de andere heeft niet gelijk en ik heb gelijk, maar het feit blijft dat, ja, als ik geen vrede heb met andere mensen, heb ik ook geen vrede in mijn hart. En dus, dat zijn aspecten die komen samen. Relaties werken samen. Vredesrelatie met God. Als ik een vredesrelatie met God wil hebben, moet ik ook vredesrelatie met de mensen maken. Als ik in oorlog ben met de mensen, heb ik geen vredesrelatie met God. En God, de Heilige Geest, is aan het uitwerken van vredesrelaties. Maar hij doet het niet zonder ons. En dus vrede van God is in Christus Jesus. En dan begint Paulus hier te praten in het eerste hoofdstuk over Gods plan en op welke manier God zijn plan in de geschiedenis van de mensen uitwerkt. En dan zegt hij, oké, jullie zijn in de kerk en jullie zijn van verschillende achtergrond. Enkele van jullie zijn geboren als deel van Israël. Anderen van jullie zijn geboren niet als deel van Israël, maar zijn geboren als Griekse mensen. Oké, jullie zijn samen hier, nu, maar belangrijk is niet, zoals buiten van Christus, wat ons achtergrond is. Deel van welke volk, dat is niet belangrijk in Christus. Omdat wij een nieuwe identiteit hebben. En onze nieuwe identiteit is in Christus. Het koninkrijk van God is genoemd in Christus. Onze identiteit is genoemd in Christus. Onze identiteit is niet meer genoemd Nederland, België, Frankrijk, Duitsland. Nee, dat is niet meer onze identiteit. Hè. Dat is secundair en moet heel, heel secundair zijn en misschien nog secundairer worden. Dat is een realiteit, maar dat is niet belangrijk voor identiteit. Onze identiteit is Christus. En dat is de basis van eenheid in Christus. Alleen als we een denken van identiteit van in Christus hebben, en niet een andere identiteit, die voor ons misschien belangrijker is, alleen dan kunnen we eens zijn in Christus. En dan zegt Paulus, in het eerste hoofdstuk zegt, zie hoe God het uitwerkt. God heeft zich geopenbaard en God heeft zich geopenbaard in Christus. Voor alle tijd. En Christus, ja, is al in het Oude Testament. Maar we zien wie Christus echt is. Maar dat is Jezus. Is de Christus. En dat zien we nu. Vanaf het komen van Jezus weten we wie is de Christus. En dat is hetzelfde voor alle volken. En dus eerst verkiest God door zijn openbaring een bepaalde groep. Zodat deze groep van mensen kunnen God leren kennen. En kunnen in communicatie zijn. Door hun relatie van vrede kunnen ze communiceren en de andere mensen zeggen, zie, ik heb een vredesrelatie met God. En God wil dat jij ook deze vredesrelatie met God heeft. En ik kan je zeggen hoe dat werkt, omdat ik heb deze vredesrelatie. Wil je dat ook? Ah ja, wil ik ook. Oké, kom bij. En dat werkt zo in het Oude en in het Nieuwe Testament. De principe is hetzelfde. Principe van mechanisme. En dus God verkiest eerst enkele mensen, individuen in elke eeuw. En dan, oké, hebben we een gezin, dan hebben we een volk, genoemd Israël. Oké. Als voorbeeld, mensen die God kennen, of de doelstelling is dat ze God kennen. En door hun relatie met God kunnen tegen de andere volken zeggen, maar wij kennen een God, de schepper. Er zijn niet vele goden, er is alleen één God, dat is de schepper. En wij kennen hem, wij leven met deze God. Jullie kunnen dat ook. En dus we hebben een missie voor alle volken. Zodat de andere volken die God niet kennen, kunnen God leren kennen door mensen die God kennen. En dus hetzelfde principe van het Oude en Nieuwe Testament. En dus later komen de niet-Joden bij. Vanaf het Oude Testament komen niet-Joden bij. En dus nu zijn we in Christus. En nu kan het zijn, op één plaats is 50-50, op een ander is 10-90, dus van verschillende volken. En dus verkiezing hier, in Efesus 1, betekent niet, God heeft van eeuwigheid besloten, wie gaat naar de hemel en wie gaat naar de hel. Dat is niet de verkiezing in Efesus 1. De verkiezing in Efesus 1 is te zeggen, zie, God heeft een plan, vanaf het begin, en hij is aan het realiseren van zijn plan. En in de geschiedenis ziet het zo uit, dat, ja, we hebben, als we praten over volken, groepen, ja, daar hebben we een groep, dat zijn de Israëlieten, die komen eerst, als voorbeeld. En door Israël komen de anderen binnen. Dat is de ontwikkeling. En dat is Gods soevereine plan. En dat is niet een beslissing van Israël of van de anderen, dat is Gods beslissing, soeverein. Ja, dat is verkiezing. Maar Dat betekent dat God aan het roepen is. En zijn roep is aan alle mensen om bij te komen. Maar dat is, de reactie is persoonlijk. Dus ik kan deel van Israël zijn en zeggen, ja, ik leef in een religieuze systeem, maar niet met God. Natuurlijk. Alle Israëlieten zijn niet gered. Omdat het is een vraag van persoonlijke relatie met God. Ze leven binnen in context. Je kan volk van God zijn en toch niet volk van God. En dat is een reactie, persoonlijke reactie. God wil een persoonlijke relatie, ja. En dan is deze persoonlijke relatie mogelijk. Je kan christen zijn en je gaat naar de kerk. En de kinderen beslissen, nee, ik wil geen relatie met God. Of ze beslissen nu en anders, hopelijk, gaan ze anders beslissen. Maar dat is persoonlijk. Dat is persoonlijk, altijd persoonlijk. En dus verkiezing hier gaat over hoe werkt God het uit. En dus God doet het door realisatie van redding is door de Heilige Geest in 1:13, Efesus hoofdstuk 1, vers 13. Zien we de realisatie van redding, gebaseerd op Christus. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die er zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dus we hebben een boodschap. De boodschap is redding in Christus. En we hebben mensen die hebben deze boodschap gehoord. Maar niet alle mensen die de boodschap horen, reageren ook positief. Dus hier hebben we een brief aan een gemeente. De mensen die zijn in de gemeente. Dus deze mensen die deze brief lezen, ze hebben gehoord en ze hebben positief gereageerd. Anderen hebben gehoord en hebben niet positief gereageerd. Dat is persoonlijk. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid, niet alleen te horen, maar ook positief te reageren, iets ermee te doen. En dat is voor iedereen in de gemeente. Ze hebben allemaal positief gereageerd. En dus, we hebben een realisatie van redding door de Heilige Geest. Stempel van de Heilige Geest. Dat betekent, nu zijn ze met God. Nu zijn ze volk van God. Nu zijn ze eigendom van God. Door de stempel van de Heilige Geest. Dat is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus, dat is de functie van realisatie van redding. Christus op aarde, zonder Christus op aarde, geen redding. Gerealiseerd, objectief gerealiseerd op aarde. Verkondigd, evangelie verkondigd. En dan komt de Heilige Geest, en de Heilige Geest werkt, toen we het woord van God horen, en werkt in ons hart, en gemotiveert ons, positief te reageren. Niet het woord van God af te wijzen, maar zeggen, ja, dat wil ik. Ja te zeggen. Dat is niet in beslissing van God, dat is aangeboden van God. Maar we hebben de verantwoordelijkheid te reageren. Ja te zeggen of nee te zeggen. Dat is een vredesrelatie, dat is een relatie van liefde. En liefde betekent, ik kan ja zeggen of ik kan nee zeggen. Als ik niet kan nee zeggen, is er geen liefderelatie met God. Dus de mensen hebben de verantwoordelijkheid en kunnen ja of nee zeggen met alle gevolgen die er zijn. En dus de Heilige Geest is aan het werken. Toen iemand het evangelie hoort, is de Heilige Geest is aan het werken in het hart van de mens. En zegt, ja, dat is goed, dat is goed. God wil vrede. Maar ik kan zeggen, ja, ik wil of niet. Hè? Ik kan boos worden, nee, wil ik niet. Ik wil een andere weg. Dat is mijn eigen beslissing. Dus de redding is gerealiseerd door de Heilige Geest. Die het woord van God, het evangelie van Jezus Christus neemt en iets mee doet in het hart van de mens die deze evangelie hoort. Iets positiefs mee doen. Dus realisatie door de Heilige Geest. En in vers 17, hoofdstuk 1, 17, mogen de God van onze Heer Jesus Christus, der Vater von alle Löster, in Geest von Insichtsgänken, in was geopenbart ist, ob du ihn sollt kennen.
Realisatie door de Heilige Geest. En dus we hebben het woord geest hier, gebaseerd op de Heilige Geest en de menselijke geest. Dus de mens is een geestelijke wezen, is niet ingedeeld in verschillende delen, maar is een geestelijke wezen. En dus, we kunnen zeggen, ja, de mens heeft een geest of is een geestelijke wezen en kan dus de communicatie van de Heilige Geest begrijpen en iets ermee doen. Er is een relatie mogelijk door de Heilige Geest. God is geest, God is niet man en God is niet vrouw. God is geest, is een geestelijke wezen. En wij zijn als geestelijke wezen gemaakt. Wij zijn bepaald fysisch, God niet. Maar wij zijn ook, zoals God, geestelijke wezen. Dus er is een relatie met God mogelijk. Omdat we geestelijke wezen zijn. En dus, we kunnen het werk van de Heilige Geest ervaren. Omdat God geest is en dat, omdat wij ook geestelijke wezen zijn. En dus, het God begrijpen, te weten wat denkt God, is mogelijk. Hoe is het mogelijk? Doordat de Heilige Geest in communicatie doet. En omdat God ons zo gemaakt heeft als geestelijke wezen, dat we de communicatie van de Heilige Geest kunnen begrijpen. Dat is een communicatie. We kunnen met mensen communiceren in een taal, ja. En dat werkt als ze dezelfde taal spreken. Ja, goed of slecht, maar. als ze dezelfde taal spreken, is er een communicatie. En met God is er een communicatie, niet in een menselijke taal, maar met God is er een communicatie in een geestelijke, door een geestelijke communicatie. Gebaseerd op het feit dat we geestelijke wezens zijn en God geest is. Werkt door communicatie. En dus, dat is begrijpen van God. Eén keer dat de redding gerealiseerd is, is er een constante communicatie. Elke dag, in elk moment, nu en later, als we thuis zijn, gaat de Heilige Geest verder te communiceren. Hij praat tegen ons. Constant. Constante communicatie. En dus zegt Paulus, als we tegen de Thessalonicenzen zegt, maar we moeten altijd bidden. Altijd bidden, ja, je moet ook werken, ja, natuurlijk. Maar het is niet alleen moment van gebed. Altijd bidden betekent niet alleen een bepaalde tijd van gebed te hebben. Altijd bidden betekent altijd in een constante vredesrelatie met God te zijn en altijd de communicatie van de Heilige Geest te begrijpen. Dat is een relatie. Als een relatie is, dan is er een constante communicatie. Ja, zelf met mensen, hè. Niet alleen de woorden zijn communicatie. Meestal van communicatie is non-verbaal. Is zonder woorden. En dus, jullie leven te huis met andere mensen. En ook als ze niet zeggen, is er een communicatie. Het is een constante communicatie. Het is een relatie. In de relatie betekent constante communicatie. Dus als we in een relatie met God zijn, is er een constante communicatie. En de Heilige Geest wil dat we God beter en beter begrijpen. Kennis van God. Begrijpen. Hoe denkt God? Het is een communicatie van de Heilige Geest. En hoe beter onze relatie met God, hoe beter kunnen we begrijpen wat wil God in mijn leven. In deze situatie, hoe wil God dat ik met deze mens leef en met deze mens leef en met deze mens praat en met deze mens praat? Dus in relatie met God. En dat heeft te maken met een vredesrelatie die het mogelijk maakt om de communicatie van de Heilige Geest beter en beter te begrijpen. En te begrijpen, ah ja, nee, dat zijn mijn eigen gedachten. Dat zijn niet de gedachten van God. Dat zijn mijn eigen gedachten. En te begrijpen, ah ja, dat zijn de gedachten van de Heilige Geest. Gebaseerd op een doelstelling. De doelstelling van God is vredesrelaties. Dus als ik gedachten heb die oorlog creëren met een mens, ja, dan denk je, ja, oorlog? Nee, dat wil God niet, oorlog. God wil vrede tussen deze mens en God, en God wil vrede met deze mens. Oorlog is niet een gedachte die van de Heilige Geest komt. Dus ik kan zeggen, ja, maar ik heb gelijk, En die andere heeft dat en dat gezegd. Dus ik heb recht boos te zijn. Recht of niet, is niet de vraag. De vraag is, wat is de doelstelling? Ja, maar misschien heb je recht en misschien heb je gelijk. Hè? Maar wat is de doelstelling? En als jouw doelstelling is, ja, om te tonen dat ik sterker ben, ja, dat is geen goede doelstelling. Hè? Om te tonen dat ik gelijk ben, ja, dat is ook geen goede doelstelling. Hè? Om te tonen dat ik de baas ben, ja, dat is ook geen goede doelstelling. De doelstelling is vrede. En dat is de communicatie van de Heilige Geest. En dus, de Heilige Geest wil ons gedachten veranderen, zodat we begrijpen op welke manier wil God de relatie herstellen. In vredesrelatie scheppen met de andere mens. Op welke manier? Ja, ik heb de hulp van de Heilige Geest nodig in elk moment om het te weten. Maar de Heilige Geest wil leiden. Maar ik moet medewerker zijn. Ik kan zeggen, nu ik heb gelijk. Oké, dan is het ja, dan doe je niets met de communicatie van de Heilige Geest. Hè? En dan is er geen vrede. De Heilige Geest wil vrede. En hij communiceert hoe het werkt, de vrede. Maar dan moet ik zeggen, oké, mijn gedachten weg. En dan ga ik luisteren naar de Geest. Oké, ja, ik laat me leiden van de Heilige Geest met nederigheid. Karlijn heeft over nederigheid gesproken. Dat is heel essentieel, omdat de eerste zonde is ontbreek van nederigheid. Trots zijn. Ik wil baas zijn. En er gebeurt in relatie met God, en er gebeurt in relaties met anderen. Ik wil baas zijn, ja, dan vind ik geen vrede. En dus de Heilige Geest is aan het communiceren, zodat we Gods gedachten kunnen begrijpen, en zodat we met de Heilige Geest medewerkers zijn om vrede te scheppen. En dat is de reden waarom Paulus het zegt in deze brief. Omdat er zijn mensen die zijn in conflicten. Niet opgeloste conflicten. Tussen één groep en een andere groep. Eén mens en een ander mens. En God zegt, wat wil God? Wat wil God? God wil vredesrelaties. En de Heilige Geest is aan het werken vredesrelaties te realiseren. En hij wil het doen met ons. Hij gaat het niet doen zonder ons. Hij doet het door zijn eigen beslissing met ons. En dat is, dat leidt tot een identiteit in Christus. Niet mijn groep of die andere groep. Niet ik en jij. Nee, in Christus. In identiteit. We zijn één in Christus. Dus we kunnen niet oorlog doen. Maar we moeten zien wat we kunnen doen als medewerkers van de Heilige Geest. En dus de Heilige Geest geeft openbaring. In het algemeen en specifiek. En dus in hoofdstuk 2, heel hoofdstuk 2 praat over eenheid in Christus, vrede met Christus, en op welke manier de splitsing tussen, als voorbeeld, Joden en niet-Joden, maar is geldig voor alle groepen, het voorbeeld Joden en niet-Joden, was een splitsing, oké. In de tempel, oké, mag niet jeder binnen, maar door Christus is er geen splitsing meer. In Christus kunnen alle mensen in de aanwezigheid van God zijn. En de tempel staat voor de aanwezigheid van God. En dus, door Christus is er geen splitsing meer tussen de volken en tussen verschillende groepen. Het bestaat niet meer, omdat wij een nieuwe identiteit hebben. En die nieuwe identiteit is in Christus, in de aanwezigheid van God te leven. Altijd, in elke moment, in de aanwezigheid van God te leven en medewerkers te zijn met de Heilige Geest. En dus, de vrede, gebaseerd op een communicatie, hier Salomo, betekent vrede, die bouwt de tempel. En dat is in communicatie van vrede met God en vrede met mensen, omdat de mensen die in binnen de tempel gaan, zijn aanbidders van God en ze mogen niet meer oorlog doen tegen elkaar. Anders kunnen ze niet in de tempel zijn en God aanbidden. Ze moeten vrede hebben met elkaar. Dus tempel betekent aanwezigheid van God, vrede met God en vrede tussen de mensen. De aanbidders van God kunnen niet in oorlog leven. Ze zijn in een vredesrelatie. En zijn alleen als ze in een vredesrelatie zijn, zijn ze aanbidders van God. En het derde hoofdstuk hebben we het gebed van God en proclamatie. En in 3:5 praat het over de Heilige Geest.
voor de communicatie die door de hele geest gemaakt is in Christus. Het is in 3:5. Onder vorige generaties niets aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. Dus hier gaat het over een bepaalde communicatie van de Heilige Geest, van het Nieuw Testament. Jezus, zijn apostelen en profeten, mensen, die hebben in deze opdracht, de hoofdcommunicatie, vrede met God in Jezus Christus. Dus niet meer voor één volk, maar alle volken in Christus. Dat is een openbaring van de Heilige Geest, die nu gecommuniceerd wordt. En de mensen die deze openbaring ontvangen, zijn in een context van vredesrelatie en kunnen nu constant communicatie door de Heilige Geest ontvangen, omdat ze geluisterd hebben naar de basis, hoe de vredesrelatie met God hergesteld wordt, gebaseerd op het evangelie in Jezus Christus. En vanaf hoofdstuk 4 hebben we dan verschillende voorbeelden in het leven van de kerk. Hoe werkt de Heilige Geest het uit? Vrede in Christus. En in 4:3, hoofdstuk 4, vers 3, praat het over gevolgen van het werk van de Heilige Geest. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Het is een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest bindt mensen samen. Stopt met oorlog. En leidt tot eenheid. Dat is een werk van de Heilige Geest. En nu, zegt Paulus hier, spanuan betekent, dat gebeurt niet automatisch. Automatisch niet, hè? De Heilige Geest doet het, maar dat is niet automatisch. Dat gebeurt als ik medewerker word met de Heilige Geest. En zeg, oké, ik stop ermee. Ik wil niet meer baas zijn over mijn leven. Ik wil niet meer baas zijn over de anderen. Maar in nederigheid en liefde wil ik de hand van de Heilige Geest nemen, als jullie zo willen. En zien, we zijn nu in een conflict. Hoe gaan we deze conflict oplossen? Ja, ik wil het op Gods manier doen, niet op mijn manier. Op Gods manier. Omdat de doelstelling is vrede. En de Heilige Geest kan het doen. Hij wil het doen en hij kan het doen. Maar God heeft besloten dat het met ons werkt en niet zonder ons. Gebaseerd op een vredesrelatie, een liefderelatie, gemotiveerd door liefde, die door de Heilige Geest komt. En dan komt het tot eenheid. Eén lichaam. Maar de hand mag niets doen tegen de andere hand. Eén lichaam. Dezelfde lichaam. Voor dezelfde doelstelling. Om Gods woord te proclameren. En om Gods evenbeeld te leven. Dus zijn discussie. Is alleen de man het evenbeeld van God? Of wel ook de vrouw? En als ze beide evenbeeld van God zijn, is de man meer of de vrouw meer? Ja, God is niet man en God is niet vrouw. En we hebben Tselem in de boet in de Hebreeuwse tekst. En in de geschiedenis hebben ze gezegd, Tselem dat is volledig evenbeeld van God, dat is de man. En de vrouw is alleen de moed, is alleen een beetje evenbeeld, maar niet volledig. Ja, dat is niet zo. Hè. Dat is een foute interpretatie van een foute woordstudie, of die hebben geen woordstudie gedaan. Maar dat is niet zo. De mens, man en vrouw, beide zijn volledig evenbeeld van God. Beide. Volledig. Er is geen verschil. Dus er is geen basis om zich beter als man, zich beter te voelen of hoger dan een vrouw. Geen beste basis ervoor. Eenheid, volledige eenheid, door het feit dat man en vrouw beide als geestelijke wezen, is geen fysieke evenbeeld, dat is met de heidenen, is fysieke evenbeeld. Hè. Ze maken een idool en ze zeggen, dat is een God. En we bidden deze God. Ja, de Bijbel niet. Hè. De Bijbel zijn we evenbeeld omdat we gemaakt zijn om in vredesrelatie met God te zijn. En om deze vriendsrelatie met andere mensen te leven. En dat is evenbeeld van God zijn. Zo te zijn als God, zo te denken als God, zo te doen als God, dezelfde doelstelling te vervolgen. En dat leidt tot eenheid. Zodat de wil van God gebeurt en niet mijn eigen wil. En dus dat gaat verder in de verschillende relaties. En dan in hoofdstuk 5 hebben we de verschillende relaties. Gezin, werk, meester, slaaf, kinderen, ouders. En dat gaat altijd om dezelfde doelstelling. Vredesrelaties. Ja, natuurlijk hebben de ouders verantwoordelijkheid voor de kinderen. En moeten zeggen, dat moet zo en dat moet zo. Ja, natuurlijk. Voor de natuurlijke relatie. Maar de doelstelling moet altijd vrede zijn. En voor dit feit zegt Paulus, de ouders hebben de verantwoordelijkheid zo te zijn als God. Zodat de kinderen kunnen zien in de ouders, maar hoe is God? Hoe werkt het? En de doelstelling moet zijn vredesrelaties. En zo eindigt Paulus in hoofdstuk 6. Praat over de wapenrusting. En over een geestelijke wereld. En de doelstelling van de tekst is niet te zeggen, oké, en dan moeten jullie 40 dagen vasten. En dan moeten jullie aanwijzingen geven aan de demonen. Hè? En zeggen, de demon overhalen. Ja, geven we een naam, een demon overhalen. En dan sturen we naar Dilbeek. Of, nee, zo werkt het niet. Nee, zo gaat het niet. Hè? Het gaat hier over wat? Als we de beschrijving van de wapenrusting van God, dat is een beschrijving van de karakter van God. Zo is God. Dat is gebaseerd op teksten van het Oude Testament. Dat is een beschrijving van God. En het gaat over, ja, we zijn gemaakt in het evenbeeld van God. Dus ons kleding, wat de mensen moeten zien, is de karakter van God. Dat moeten ze zien. En dat is eerst de gemeente. Het gaat over een evangelie van vrede. En niet een evangelie van oorlog. Het is een evangelie van vrede. Dus wat betekent wapenrusting van God? Dat betekent kleding. En kleding communiceert iets. Dus welke kleding? Maar de karakter van God, dat is de kleding. Kleding van een christenen is het karakter van God. En dat wordt zichtbaar voor andere mensen. En de karakter van God, leven volgens het karakter van God, dat schept vrede. En dan hebben de demonen geen kans. Dus we moeten niet tegen de demonen roepen, oké, als je een bezeten mens heeft, ja, dan moet je iets, oké. Maar dat is niet de context. De context is vredesrelatie in de gemeente. Het gaat niet om mensen die zijn bezeten, gaat het hier niet in deze tekst. Het gaat over gemeente en relaties met mensen. En als de andere niet zo wil als ik, is de doelstelling of de taak niet te zeggen, je bent niet zo als ik wil, dus je hebt een demon en ik moet buiten. Nee, het gaat over karakter van God leven in relaties. En dat is een geestelijke oorlog. We zijn in een geestelijke wereld. En hoe kunnen we overwinnen zijn in de geestelijke wereld? Hoe hebben de demonen geen kans? Ze hebben geen kans als we Gods karakter leven. Hebben ze geen kans. En als we Gods karakter in onze relaties uitwerken, hebben ze geen kans. Er zijn deuren gesloten. Dan kunnen die demonen niets meer maken. Dat is de tactiek van God. Tactiek is verandering door de Heilige Geest in ons denken, in ons houding tegenover andere mensen, in wat we doen met en tegenover andere mensen. Verandering door de Heilige Geest. Dat is Gods tactiek voor geestelijke oorlog. Geestelijke oorlog betekent vrede maken. Dan heeft de oorlog geen kans. En die in de geestelijke wereld oorlog maken, hebben geen kans. Voor oorlog heb je twee nodig. Voor vrede ook, maar voor oorlog heb je ook twee nodig. En dus vrede maken. Dat is wapenrusting van God, is Gods karakter, volgens Gods karakter te leven met andere mensen om vrede te maken. En dan zijn we overwinners met God. En dat is tot Gods glorie voor de eeuwigheid. Als jullie graag willen, kunnen we nog bidden. Jezus, we danken u voor alles wat u heeft gedaan, voor de redding die we in u hebben. Dank u dat de Heilige Geest deze redding uitwerkt in ons leven. Dat we eigendom van jou zijn. Dank u voor deze liefde, voor deze redding. En dank u voor de constante, elke dag communicatie. Door de Heilige Geest. Zodat we kunnen beter begrijpen, hoe denk je? Hoe ben je? En zodat we ook volgens jouw evenbeeld zo kunnen zijn zoals jij. Door de Heilige Geest. Help ons om deze redding elke dag te ervaren en tot andere mensen te brengen. Een communicatie van de redding die de andere mensen ook hebben nodig. En een communicatie van een vredesrelatie, die redding die een vredesrelatie is, zodat we het ook kunnen ervaren met de andere mensen. Binnen de kerk, binnen het gezin, of het werk. Help ons de communicatie van de Heilige Geest elke dag te begrijpen, zodat we medewerkers kunnen zijn. Zodat jouw koninkrijk kan worden gebouwd in Christus. Dank je wel. In de naam van Jezus. Amen. 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 God zegen.